Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Hans Renders. Hans Renders schreef met Sjoerd van Vaassen de biografie van Theo van Doesburg. Ik sta helemaal alleen, heet de titel. Wat melodramatisch.
Ja.
Het boek is uitgegeven, ik word er bezig bij. Het is een forse biografie geworden. We hebben ook twee mannen aangeschreven, dus die wilden ook waarschijnlijk hun eigen zegje doen. Al is dat niet op te maken direct uit het boek. Hoe was de werkverdeling van het boek, Hans Renders?
Nou, de werkverdeling was eigenlijk heel eenvoudig. We hebben het onderzoek, grosso modo, met z'n tweeën gedaan. Dus ook alle onderzoeksreizen naar archieven. Dus dat hebben we met z'n tweeën gedaan. Ook het materiaal verzamelen. En vervolgens hebben we het boek opgedeeld in hoofdstukken waarvoor of Sjoerd van Vaassen of ik de eindverantwoordelijkheid had. Want er zijn toch altijd interpretaties en zo. En zei, oké, jij bent de eindverantwoordelijke voor dit bepaald hoofdstuk.
Ja, kenden jullie elkaar al?
We kennen elkaar al heel lang. We hebben samen tot dit voorjaar 20 jaar in het cultuurhistorische tijdschrift Zacht Lawijt gezeten. Dat is een Belgisch-Nederlands tijdschrift. En daarvoor, omdat Sjoerd is lang conservator in het Letterkundig Museum geweest. En ik werkte toen aan eerdere biografie. Ik heb een biografie van Jan Hanlo geschreven. Ik heb ooit een boek over Barbara geschreven. Nou, dan moest ik allemaal steeds maar weer in dat museum zijn. Dus ik vermoed dat ik Sjoerd wel ruim 40 jaar ken.
Kijk eens. Ja.
Ja.
Sjoerd van Vaassen, die is verbonden als onderzoeker aan het RKD.
Ja, die is na zijn pensioen, hè, want die werkt dus, wat nu het Literatuurmuseum heet, is hij wat dan heet een toegevoegd onderzoeker bij de RKD geworden. Ja.
Ja. En zelf ben je directeur van een biografisch instituut verbonden aan de universiteit.
Biografie-instituut.
Het Biografie-instituut, pardon. De Universiteit van Groningen. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen voordat we aanvangen met de biografie van Doesburg?
Kijk, de biografie, dat is echt niet door dat Biografie-instituut, maar is al enkele decennia in Nederland tenminste heel erg populair en kan op veel aandacht rekenen, zowel binnen als buiten de wetenschap.
Ja, dat debat daaromheen, dat begon een beetje in de jaren 90, ja. Herinner ik mij.
Ja, en toen werd er altijd gezegd, ja, in Nederland stelt niet zoveel voor, maar kijk eens naar Engeland. Nu is het omgedraaid, Engeland is de hele biografiecultuur dood. En ik dacht dus, begin van deze eeuw, ja, als je dan wetenschappelijke biografie, ik weet trouwens niet wat het is, wel wat een wetenschappelijk verantwoorde biografie is, wilt schrijven, dan moet je daar ook een infrastructuur voor hebben. Dan moet er ook theorievorming voor zijn. Dus in één zin gezegd, het Biografie-instituut geeft een soort van theoretisch kader, fundament aan het fenomeen biografie. En daarnaast begeleid ik mensen die een biografie schrijven, tegelijkertijd proefschrift. Dus er zijn nu zo'n 30 proefschriften verschenen uit dat Biografie-instituut. En die zijn allemaal bij, wat ze in het Engels zeggen, bij trade publishers uitgekomen. Dus niet biografieën die dan in een la verschijnen en zo. Dus de biografie staat met één been in het publieke domein en de andere in de wetenschappelijke omgeving. Dus elk boek moet goed geschreven zijn, maar een biografie moet zeker goed geschreven zijn. En dat is vrij bijzonder voor als proefschrift-eis. Want ja, als ik morgen kan aantonen dat de Derde Wereldoorlog begint en ik heb dat met een achterkant van een bezemsteel geschreven, dan is het toch wel belangrijk. Slecht geschreven biografie is eigenlijk nooit belangrijk. Nou, en je ziet, en nogmaals, dat wil ik helemaal niet claimen dat het aan het Biografie-instituut zit, dat zit in de tijdgeest. Je ziet de laatste 20, 25 jaar dat er een fantastische biografiecultuur in Nederland is ontstaan. In welke richting je ook kijkt. Ondernemersbiografie, biografie van politici, biografie van kunstenaars, van schrijvers, noem maar op.
Notabene twee bijna parallel uitgekomen biografieën van Mondriaan.
Ja, eigenlijk drie. Want ik heb er eentje begeleid van Nick Bieber. In het Engels is die dan. Dus we hebben Hans Janssen, Leon Hansen en Nick Bieber. Die verschenen allemaal min of meer in dezelfde periode. Dat is voor de Nederlandse context wel bijzonder, want ons taalgebied is eigenlijk te klein om meerdere biografieën van van één persoon. In Engeland en Amerika is dat heel normaal.
Die van Weber heb ik niet gelezen, maar die van Hansen en Janssen lopen zo uit één in benadering.
Ja.
Dat prima naast elkaar past.
Kan heel goed. En Mondriaan is ook heel groot, waardoor er ook wel vanuit de uitgeverij bekeken ook wel een markt voor is. Maar ja, dat type biografie, hè, dus meerdere biografieën van één persoon, is wel op één hand te tellen. Kijk je bijvoorbeeld naar Amerika, Roosevelt krijgt gewoon elke 3 maanden een biografie. Hitler, ik heb ze niet allemaal geteld, maar iemand heeft eind jaren 90 is gaan tellen. Die kwam al aan bijna 1000. Nou kan het zijn dat dingen die niet echt biografie zijn, al gauw biografie. Maar het zijn in ieder geval veel. Hier heb je Joop den Uyl, heb je de 2, Multatuli 1,5. En dan ben ik al bijna klaar. Hè? Dan zullen er nog wel 1 of 2 zijn.
Daarbij moet ook gezegd worden dat Hans Janssen, of Leo Hansen, het eerste deel van het leven niet heeft beschreven.
Ja, en Hans Janssen, dat is toch wel. De goede man is nu net overleden, maar is in het Engels vertaald. 8 pagina's in de New Yorker, een hele pagina in de Wall Street Journal. Dus het is niet alleen
een hele welwillende bespreking.
Ja, zeker. Ja, heel erg jammer dat hij dat zelf niet meer heeft.
Ja, maar hij wist dat het stond te gebeuren. Dus dat is in ieder geval een troost. Hij wist dat de publicatie eraan kwam.
Ja, nee, dat wel.
Maar niet de bespreking.
Maar dat die besprekingen zo respectvol en
hoe opvallend. Is Van Doesburg als biografieonderwerp op het bureau van jou en Sjoerd van Vaassen terechtgekomen?
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik had aanvankelijk de ambitie een biografie van René Magritte te schrijven. En omdat ik Sjoerd dus ook in ander verband zag, bijvoorbeeld als redacteur van dat Zacht Lawijt, was hij daar een beetje van op de hoogte. En toen bleek mij dat de familie niet zo welwillend was. En ik begrijp nu ook waarom, want er was iemand anders bezig. Die heeft dat dan overigens ook fantastisch gedaan. En toen kwam Sjoerd eigenlijk met het idee, waarom gaan wij niet Van Doesburg doen? En bij mij was er een verbazing, aanvankelijk, omdat ik er, heel dom natuurlijk, maar vanuit ging, daar zullen toch wel biografieën zijn. Maar dat was helemaal niet zo. Er is er wel eentje van Joost Balieu. Daarvan zeggen sommige mensen dat biografie is. Nou, dat is nog geen krantenpagina aan biografische informatie. Dus zo is dat tot stand gekomen. Van mijn kant een soort verbazing, die is er nog niet. En Sjoerd kwam dus met het idee. En met z'n tweeën biografie schrijven is het natuurlijk toch een avontuur, hoe je het ook wendt of keert. Maar ik begrijp nu ook waarom dat nooit is gebeurd. Want het is gewoon zoveel. Het is zo uitgebreid. En nou, je noemde net Leon Hans heeft het eerste deel niet gedaan. Nou, Hans Janssen heeft wel andere dingen weggelaten. En dan is Mondriaan qua onderzoek nog net iets eenvoudiger. Maar ik geloof dat ons archief in 8 verschillende landen ligt. En dan hebben we toch wel een fantastische nalatenschap geschonken door de nicht en de toenmalige echtgenoot van Wies van Moorsel in de RKD. Er is dus een hele mooie nalatenschap van Van Doesburg. Maar daarnaast is er nog zo ontzettend veel materiaal in Frankrijk, in Amerika, in België, in Duitsland, noem maar op. En kijk, voor die biografische kant, en van de ene kant kun je zeggen, ja, wat doet het ertoe waar die is geboren, of wie nou zijn vader was, of zijn vader nog broers en zussen had. Maar dat was toch altijd een blinde vlek. Ja, dat zat natuurlijk, of natuurlijk, daar zat niets van in het archief. Alleen een klein babyfotootje. Maar zijn vader, zijn biologische vader, is na 10 maanden met de Noorderzon vertrokken. Was een Duitse fotograaf. Ja, dus dat moesten we toch uitzoeken. Dus ik heb, ik weet niet hoeveel archiefdagen in Bonn, in Duisburg, in Keulen. Ja, en dan kom je uiteindelijk met een half pagina biografica, zoals dat nu in het boek terecht is gekomen. Maar het moest er wel in.
Ja, Emile Cooper was zijn geboortenaam dan ook. De naam Van Doesburg, dat is een hele bescheiden vervorming van de naam van de nieuwe man, van zijn moeder.
Ja, dus eigenlijk was dat Doesburg, zijn heette deze man. Stiefvader.
Ja. Ja.
Wat ook een wonderlijk verhaal is, want kijk, die Emile Cooper was wel een ambitieus mannetje. Die wilde een fotogalerie, maar dan liet hij advertenties zetten dat het eigenlijk ook een kunsthandel was. En hij wilde foto's één kleur. Dus hij had allerlei ambities. Maar dat lukte allemaal niet zo goed.
Maar deze man die verdween heel snel van het toneel.
Ja, toen van Doesburg 10 maanden was.
Ja.
En de stiefvader, dus Doesburg, die was veel jonger dan de moeder van Emile. Die woonde daar altijd al in de buurt. Zelfs toen die moeder naar Amsterdam verhuisde, van Utrecht naar Amsterdam, woonde hij soms daar tegenover. Dan daarna, soms was hij kostganger. Dus dat was al heel lang een relatie en pas ongeveer 10 jaar nadat de vader naar Duitsland terug was gegaan, waar ze nooit meer iets van hadden gehoord, kregen ze toch het berichtje uit Keulen dat die man was overleden. En toen pas kon dat stel openlijk een stel zijn. Want zij was formeel nog steeds met de oorspronkelijke vader getrouwd. En pas in 1893 ging dus die man in Duitsland dood. En toen kon dus Doesburg trouwen met de moeder van Emile Cooper.
Ja. Theo van Doesburg, kort leven, 1883-1931. Heeft in dat korte leven heel veel gedaan.
Ja.
Als beeldend kunstenaar, als propagandist van beeldende kunst, een specifieke beeldende kunst die dan opgang deed en waar hij deel van uitmaakte. Daarvoor haakte hij ook aan bij Mondriaan, die hij erkende als een groot kunstenaar al heel snel toen hij hem tegenkwam. Hij had de tentoonstelling gezien en daarna ontmoetten ze elkaar, meen ik. In 1915 was dat of was dat iets eerder?
Nee, 1915 en zelfs dicht tegen 1916 aan. En Van Doesburg nam toen contact met hem op en dat was meteen een goede band. Dan moeten we er wel bij vertellen dat die goede band niet heel lang heeft geduurd. Want het waren natuurlijk wel twee mannetjes. En Mondriaan, die wilde de rechte lijn. En Van Doesburg die begon eerst om schilderijen in een ruit op te hangen. Zei ja, nou ja, dan hebben we een rechte lijn, maar het is eigenlijk toch een diagonaal. Dus al heel snel ging dat in feite mis. En dat had misschien ook wel te maken, en dat laten we ook in het boek zijn derde echtgenote zeggen. Hij stierf zoals hij leefde. Hij was zo intensief, want inderdaad jong. Hij was 47 en dat is heel moeilijk te bevatten, behalve dat het sowieso jong is. Maar als je al die dingen die je net noemt, en het is eigenlijk nog veel meer, dan denk je, hoe is dat de godsnaam mogelijk?
Ja, want hij gaat in een noodvaart door allerlei verschillende fases heen.
Ja.
Zoals het een goed kunstenaar betaamt, kijkt hij goed om zich heen.
Ja.
Houdt zich ook niet terug in het antedateren van werk, wat meerdere mensen doen. George van Tongerlo, die had er ook een hand van. George van Tongerlo, die ook verbonden was aan De Stijl, dat dan in 1917 wordt opgericht. En wat zo bijzonder is, een prachtige paradox, is dat deze Van Doesburg, die zo'n individuele ambitie had, een enorm streven en een drijfveer om zich kenbaar te maken in de wereld. Het maakt niet uit op wat voor manier, met manifestaties, met performances. Hij sloot zich na enige tijd ook aan bij Dada en gaat zich met architectuur bemoeien. Poogt eigenlijk een soort coup te plegen ook in Bauhaus in Weimar, waar hij dan ook enige tijd woont met Nelly van Mortel.
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij noemde dat zelf, in 1908 schoof ik het gordijn opzij en toen werd ik kunstenaar. Dus al die dingen, want hij is 47 geworden, maar bovendien was hij er ook vrij laat bij. Hij schilderde al een beetje, maar zo in een jaar of 13, 14, misschien 15, heeft hij het allemaal gedaan.
Ja.
En dat is zo bijzonder en dat zorgde er natuurlijk ook voor dat hij niet al te veel tijd had voor plichtplegingen. Hij was wat we nu zouden noemen, of misschien toen ook wel, een soort stratege. Ik zal een voorbeeld vergeven. Van Doesburg werd opgeroepen voor militaire dienst en dan moest hij op herhaling. En dan kwam hij dus mensen tegen. Op een gegeven moment was de Eerste Wereldoorlog en toen ging Nederland toch mobiliseren. En dan werd hij in Tilburg, en Alphen, vlakbij Tilburg, werd hij gelegen. Dan kwam hij een paar mensen tegen. Onder meer zijn beste vriend, werd laatst zijn beste vriend.
Anthony Kok. Dichter.
Dichter, maar ook wel een beetje filosoof, kon goed piano spelen. Hij kwam daar allerlei mensen tegen. De nu ook nog wel bekende schilder Rinsema, die had een broer, was ook een filosoof. Enfin, dus dat werd een soort vrienden, artistiek vriendenkring. Maar wat doet Van Doesburg daar? Hij gaat daar hele moderne dingen uitstralen. Terwijl in dezelfde tijd was hij nog een soort traditionele kunstcriticus voor allerlei bladen. Dus het lijkt er wel op alsof je dat een beetje uitprobeerde. Hoe wordt daarop gereageerd?
Maar tegelijkertijd was het ook zo dat hij nieuwsgierig was. Maar hij was ook lerende. Je zegt al, hij komt laat op het toneel.
Ja.
En dan is het Kandinsky en dan is het weer tegen Kandinsky. Want dan heeft hij weer wat nieuws gevonden. Maar ondertussen blijft hij nog traditionele karikaturen tekenen. En
het is de vraag of je dat lerende, hij was natuurlijk lerende, maar of dat het belangrijkste was. Ik heb dat eerder toch gezien als strategisch. Dat hij eerst Marinetti helemaal in de pan hakt, dus dat kende hij wel. En een jaar later vindt hij het geweldig. Nou, je kunt dus
Marinetti, de futurist.
De futurist, je kunt voortschrijdend inzicht hebben. Maar bij Van Doesburg heb je toch de indruk dat het met strategie te maken had.
Maar je kan ook zeggen dat hij zich al manifesteert voordat hij weet waarmee hij zich manifesteert. Ja. Dat gaat bij hem gelijk op. En ja, je zou kunnen zeggen dat een wat normalere gang van zaken, hè, is dat je je eerst bekwaamt. En dan enig moment goed acht om je,
nee,
om je werk te
presenteren.
Nee, daar ben ik
helemaal
met je eens. En dat is wel een bijzonderheid.
Ja.
Dus, en dat maakte ook dat die rusteloosheid, die innerlijke rusteloosheid, ook voor de buitenwereld te zien is. Want de man is overal aanwezig.
Ja.
Hij is daarbij, en dat was de paradox waar ik net eventjes aan refereerde, dat hij hyper-individualist is, maar tegelijkertijd bestaat er ook die idee dat er een collectief gecreëerd moet worden.
Ja.
En dat er gezamenlijk aan die nieuwe, moderne zaak gewerkt kan worden.
Maar dan wel onder zijn leiding, hè?
Maar dat is dan altijd de weerspannigheid,
ja,
die ook maakt dat dingen weer uit elkaar vallen.
Ja.
Maar ondertussen is er wel van alles gebeurd. En het interessante is dat bij hem als het ware het maken onder het voetlicht gebeurt, zou je,
ja,
kunnen zeggen.
Met een onstuimigheid waar we inderdaad als lezer van de biografie, maar het tijdgenoot ook, waarvan we getuigen kunnen zijn.
Ja, mag ik een stukje voorlezen,
zeker,
uit jullie mooie boek? Dit is een getuigenis van een neef of zwager van Oud, de architect,
oh ja,
met wie Van Doesburg ook te maken had, een vriendschap had, een vriendschap die ook weer wankele momenten kende natuurlijk, en verwijdering, momenten van verwijdering. Maar dit gaat over een bijeenkomst van de stijl. De 8 jaar jongere zwager van Oud maakte, naar zijn zeggen een keer, een van die discussies tussen Van Doesburg en Oud over het programma van het tijdschrift, de gewenste medewerkers en dergelijke, van daarbij mee, op het atelier van die eerste, Van Doesburg. Wat ik me ervan herinner is een heftig betoog van Does met driftige gebaren. Wild handgestrijk door zijn zwarte haar, grimmige schimpscheuten en bandvloeken tegen deze en gene, dit en dat. En een humoristische reactie daarop van een nogal laconieke Oud. Het ging tussen hen allemaal heel vriendschappelijk toe, ondanks de emotionele Doesburgse uitbarstingen die hem merkwaardig genoeg niet beletten zich af en toe met bliksemsnelle testvragen tot mij te richten. Wat ik las, wat ik wist van futurisme, neoplastische kunst, of ik wel eens van Marinetti had gehoord. En hoe ik, met een gebiedend gebaar, verwezen naar een van zijn composities die op een ezel stond, compositie 9, de kaartspelers, hoe ik dat vond.
Ja.
Dit is natuurlijk één perspectief, maar het is ook prachtig, die geestdrift. En
ja, en de wijze waarop hij indringend met mensen omging. Kijk, dat is wel interessant. Hij was natuurlijk een opgewonden standje. En ik las eens, ja, hij maakte met iedereen ruzie en dit en dat. Dat is wel zo, maar het was nooit blijvend. Daar had hij gewoon geen tijd voor. Dus hij had overal aanvaringen. Hij overdreef alles, zoals de hele titel van het boek, Ik sta helemaal alleen. Zelfs dat is overdreven, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar van de andere kant was hij altijd weer bereid om het weer bij te leggen. Misschien moeten we een uitzondering maken voor Walter Gropius. omdat van Doesburg dacht, ik ga naar Weimar.
De toenmalige directeur van Bauhaus.
Van Bauhaus. En van Doesburg ging er gewoon vanuit, ik word daar een van de toonaangevende docenten. Wat niet helemaal een onzinnige aanname was. Want hij kende al een paar leerlingen en studenten. En daar had hij goed contact mee. En zagen hem ook een leraar. Maar goed, kort en goed, hij kreeg daar geen aanstelling als docent. En ja, daarvan hebben we nergens sporen kunnen vinden dat hij later zei, nou, je had ook eigenlijk wel gelijk, of dat is eigenlijk best een aardige kerel. Maar ja. Doorgaans kwam het altijd goed. Zelfs met Mondriaan, dat werd nooit meer een warme vriendschap, maar die bleef je toch zien. En Mondriaan op zijn beurt nam ook wel van Doesburg, als hij weer even geen huis had en moest verhuizen, dan kon hij weer bij Mondriaan terecht. Dus daar bleef toch wel een zeker soort loyaliteit ontstaan, waarschijnlijk als fundament. Toch al die opvattingen waar ze allemaal ruzie over maakten, maar die hadden toch één ding gemeen. Het ging de goede richting in. De abstracte geometrische kunst, daar waren ze allemaal van overtuigd.
Ja, en ze waren een kleine groep medestrijders.
Ja.
In een verdere oningevoerde wereld.
En soms viel er iemand af, als het dan weer net, dat is een heel moeilijk onderwerp, de politiek. Hè? Je had natuurlijk de Russische Revolutie, je had de anarchist als Bart van der Licht. En dan had je ook nog Beekman, hè, dus de communistische kunstenaar. Dus dat wrong een beetje, maar dat werd nooit tot een ruzie. Maar je ziet wel bijvoorbeeld zo'n Beekman, die verdwijnt gewoon. Dus dan liet hij dat als het ware doodbloeden. En zo nu en dan was het natuurlijk ook wel met architecten vooral wrijving. Omdat van Doesburg wilde niet altijd zo snel zien. Dat is ook zo leuk voor ons. Ja, achteraf is het al makkelijk praten. Wij zien al van een kilometer afstand aankomen dat al die architecten, die vonden dat hij best leuk met kleuren kon omgaan. Ja, maar was geen architect.
Ja, misschien is het handig om dat wat kader te geven. Want hij is in eerste instantie als criticus werkzaam. Ja, voorafgaand al aan de stijl. En zijn vrouw van dat moment, Anita Feist, die schrijft zelf ook.
Ja, hij was criticus, maar ook wel een beetje, toen al een beetje theoreticus, maar dat begon nog voorzichtig. En hij was inderdaad toen getrouwd met een dichter, ja. Agnita Feis. En Agnita Feis was een tikje een kwezelachtig iemand, zeer gelovig, maar van Doesburg ook. Alleen bij Agnita Feis ging dat in alle aforismes nog wat verder. En zij schreven voor het wat zweverige tijdschrift Eenheid. Daar schreven ze met z'n tweeën in. Dus zij trokken zich wel aan elkaar op. Maar op een gegeven moment gebeurde er iets heel geks. Agnita vond dat haar man, dus Theo van Doesburg, zich toch te veel als de kunstenaar ging opstellen. En toen ontstond er een hele merkwaardige discussie in Eenheid, waarin Agnita Feis, wat ze normaal nooit deed, een vlammend betoog tegen de kunstenaar die alsmaar voorop staat en hard schreeuwt en allemaal dingen die van Doesburg deed. Maar de naam van Doesburg werd niet genoemd. Maar ja, iedereen die twee kende wist natuurlijk precies waar het over ging. En je krijgt ook wel de indruk dat behalve dat huwelijk ging dus over toen van Doesburg, zoals ik net zei, naar Tilburg ging, kwam Lena Milius tegen. Dat was een heel andere vrouw. Geen kunstenares, maar wel zeer gevoelig voor kunst. Haar zus studeerde Frans, zij las ook Frans. Dat deden trouwens heel veel mensen toen. Echt een zelfstandige vrouw, zoals boekhouder, wat niet voor de hand liggend was. Dus die kwam hij daar tegen en dat was ook het afscheid van Agnita Feis, maar het is ook het afscheid van het geloof. Dat verbaasde mij wel een beetje. Ik wist wel, net zoals Mondriaan met Madame Blavatsky, daar waren ze allemaal mee aan het flirten zo rond 1910. Maar dat zo intens was, dat verbaasde mij wel een beetje. En op een gegeven moment heeft hij dat gewoon afgezworen. Ja, dat hoort
natuurlijk. Vind ik interessant dat je dat zo resoluut zegt. Omdat hij daarna nog in redelijk religieuze termen over kunst kan schrijven. Hè? Wat jij wel eens in het boek, of jullie beiden wel eens in het boek, moet ik zeggen. Want ik weet niet van wiens hand dat is.
Staat er trouwens achterin, hè?
Oh, dat heb ik dan.
In het colofon kun je precies nalezen.
Dat ga ik dan nakijken. Maar dat hij een soort metafysische lading meegeeft.
Zeker, zeker.
Aan zijn ideeën. En dan lees ik ook nog helemaal achter in het boek, in het allerlaatste hoofdstuk, dat de goede man zich nog heel laat tot katholiek heeft laten dopen.
Nee, maar zeker. Maar ik vind dat niet een tegenspraak, want mensen die het geloof afzweren, ja, je moet dat in zijn tijd zien. Mm-hmm. Die oorlog werd toch gezien van ja, dat zijn staten die niet deugen, kerk deugt niet, al die organisaties deugen niet. Maar de religieuze gevoeligheid bleef natuurlijk wel aanwezig. Sterker, die hele abstracte kunst. Er zijn behoorlijk wat abstracte kunstenaars die zeer geloof waren. Maar hij zweerde die kerk af. En zeg ik er dan achteraan, hij werd op het eind van zijn leven...
Maar hij was Nederlands hervormd.
Dat wil ik net zeggen. Hij bekeerde zich weer tegen het geloof, maar wel tegen geloof wat smaak had. Want Nederlands hervormd, ja, die gereformeerden hebben natuurlijk geen smaak. Die katholieken houden van schoonheid. Niet per se de schoonheid van de abstract geometristen, maar Van Doesburg heeft natuurlijk in Parijs gewoond en die zag daar die mooie kerken. Dus een gevoeligheid voor het geloof en het metafysische is natuurlijk niet in strijd met die kerk.
Ja, nee, maar omdat je net vrij resoluut zei, ja. Hij zwoer het geloof af. En dan denk ik van ja, dat is een hele dikke streep. Maar als je dan nauwer kijkt, zie je toch dat het een stippenlijn is.
Ja, ik blijf toch even eigenwijs. Hij...
Je weet er ook meer van dan ik. Maar
nee, maar ik vind het interessant dat je het zegt, want hij ging in zijn werken niet meer religieuze teksten, God aanroepen en zo. En dat deed hij allemaal.
Ja.
En later veranderde dat een beetje in het geestelijke. Want voor hem was een kunstenaar iemand die alles en alleen in het geestelijke vond. En die omgeving van die Eerste Wereldoorlog was alles wat het tegenovergestelde was. En het geestelijke was ook nog even een beetje de politiek, zeg maar de socialistische heilsleer. Maar wat gebeurde er? Een dag voordat die Eerste Wereldoorlog begon, al die socialisten, en daar was hij heel goed van op de hoogte, hadden elkaar altijd voorgehouden. Sinds 1848 dat Marx had gezegd, arbeiders alle landen verenigt u. En wat gebeurde? Jean Jaurès werd een dag voor de Eerste Wereldoorlog doodgeschoten. Dus toen kwam dat nationalisme terug. Niks solidariteit met de arbeiders. Wij staan recht tegenover elkaar. En daar verzette dat echtpaar zich heftig tegen. Want daarmee werd het geestelijke, de geestelijke verbondenheid... Kijk, dat zijn nu termen die bijna niks meer betekenen, maar toen wel...
De term solidariteit is aan een soort revival bezig, langzamerhand.
Ja,
maar het was inderdaad volledig van betekenis ontdaan enige tijd geleden.
Ja, en als je dan ziet... Kijk, we hebben nog wel dat Trost dan 1917 de revolutie uitriep. Nou, iedereen lacht een beetje, zei nou, kom, we gaan naar huis. Maar dat die Jean Jaurès werd vermoord, dat was een heftige klap. Niet alleen in Frankrijk, maar voor al die mensen die een beetje socialistisch aangehaakt waren. Zeiden, oh, dus die solidariteit, die horizontale solidariteit bestaat niet. Wij moeten voor ons land zijn. En daarvan was dat echtbaar. En dan moet ik eerlijk zeggen, Agnita, vijf voorop, waren ervan overtuigd dat het nationalisme, dat voor die slagpartijen zorgde.
Ja.
Dus het is allemaal veel politieker dan wij aanvankelijk wisten.
Ja.
He, want in een van die hoofdstukken hebben we ook dat Volksdagblad. Daar was hij heel actief in. En in dat leger... Kijk, we hebben later in de jaren 70, 80 hebben we hier ook vakbonden gehad. En dan gingen mensen strijden dat ze langharend leger mochten hebben. Geweldig. Maar toen ging dat nog ergens over.
Ja, want je noemde dit, om wat context te geven. Tijdens die mobilisaties.
Ja.
Nederland was niet betrokken bij die oorlog, maar was wel alert, dus mobilisaties. Hij werd ook weer opnieuw opgeroepen, had zijn dienstplicht al gedaan.
Ja.
Verbleef in Tilburg, zoals je al zei. Maar er waren ook kritische geschriften die verschenen in een aantal van die dagbladen. En dit is er een van.
En hij zag natuurlijk 10.000 vluchtelingen in Tilburg binnenstromen.
Ja, precies. En dat werd met kritische ogen aangekeken door de legerleiding.
Ja. Dus men was wel neutraal, maar hij zat wel in het leger. En ik ben het cijfer nu even kwijt, maar ik geloof dat er 35.000 Belgische militairen Tilburg kwamen binnenstroom. Dus dat had natuurlijk wel effect op zijn manier van denken. Dus, en op 7 oktober 1914 is Antwerpen gebombardeerd. En toen was hij in Alphen gelegerd. Dat is het leuke van Delft tegenwoordig. In de regionale krant kon je de knallen uit Antwerpen horen.
Ja, maar mag ik weer, als we dan teruggaan naar het onderwerp en de kunstenaar Theo van Doesburg. Ja. Het is belangrijk hoor, die historische omgeving. Dus dat wil ik dan wel meegeven natuurlijk. Maar wat ik nou zo bijzonder vind aan die Theo van Doesburg. We hebben het hier over een belangrijk cultureel figuur. Een Nederlander die zoveel teweeg heeft gebracht in zo'n kort leven. Die verschijnt laat ten tonele. Wat is daar precies gebeurd dat hij zich zo explosief kon manifesteren, zo laat? Want wat is er dan die periode daarvoor gebeurd met die geldingsdrang die toch eigen blijkt aan jullie onderwerp?
Nou, hij was wel actief, maar hij schilderde heel traditioneel. Veel is vernietigd, maar we hebben bijvoorbeeld een schildering, echt zo'n academie, een schilderij van een hond en een boom, en net zoals Mondriaan.
Ja, maar ergens is er een soort moment geweest, een soort katalysator,
ja,
die heeft gemaakt dat die energie waar die man over beschikte, dat hij een manier vond om die te gebruiken. Hè, om die los te laten, als het ware.
Dat was zonder
en dat doet hij met een, nou, met een voor mij en voor velen, denk ik, een verbazingwekkende ongeremdheid.
Zeker, zeker. Nee, maar je vraag is helder en het antwoord is misschien nog helderder. Hij was gewoon bezig, zoals veel kunstenaars. Hij las veel, schreef veel. Maar het turning point was echt najaar 1914, toen hij Lena Milius, Rinsema, Anthony Kok en nog een paar tegenkwam.
Gelijkgestemden.
Gelijkgestemden, die ook allemaal iets anders meebrachten. Hè? Rinsema was een filosoof. Ja, van Doesburg las ook wel eens wat. Maar, dus iedereen nam wat mee. Anthony Kok, ook al ging van Doesburg dat weer antedateren, maar die schreef eerder klankpoëzie dan van Doesburg. Dus dat vriendenkringetje, Lena Milius, de zus, dat is echt het turning point geweest, dat hij als een speer vooruit ging. En dan zie je in dat leven dat hij zich zo in netwerken en clubjes verborg, dat het schilderen bijna ondersneeuwde. Hij heeft enorm veel geschilderd.
Ja, want ik heb vanochtend nog even gebladerd door die oeuvrecatalogus die in 2010, denk ik, verscheen onder redactie van hoofdredactie van Els Kloek.
Ja, Els Hoek.
Els Hoek, pardon. Ja. En het is ongelooflijk wat hij
Hij
toch,
heeft niet stilgezeten.
Wat hij toch neergezet heeft.
Maar die naam kwam toch door al die andere activiteiten. En het was een propagandist en hij schreef enorm veel. Hij was inderdaad op alle fronten actief.
En daar ook weer die paradox dat het een individualist is die zichzelf wil manifesteren, maar tegelijkertijd ook heel genereus is om zijn energie in te zetten voor het ondersteunen van die medestrijders.
Ja, maar als je nou een beetje uitzoomt, dan zie je dat de stijl is zo wereldberoemd, dat kent iedereen. Ik werd eens een keer door een Amerikaan gecorrigeerd, omdat ik de style zei, want in het colofon staat er vier talen, maar die Amerikaan die zei tegen mij, wij zeggen hier ook de stijl. Toen vroeg ik, weet je dan wie erachter zat? Nee, daar wisten ze niks van. Dus de stijl is zo beroemd, beetje zoals eigenlijk niemand meer weet wie het Wilhelmus heeft geschreven. Dat lied kennen we allemaal, maar wie de auteur is. En daar is dan iets overheen gekomen. Mondriaan is natuurlijk wereldberoemd. Dus in het buitenland moet je altijd zeggen, Theo van Doesburg, oprichter van de stijl, en de man next to Mondriaan. Zeggen, oh nee, dan weten we precies wat er over gaat. Maar dan gebeurt er iets heel interessants. Mondriaan die gaat maar door. Die wordt wereldberoemd. Maar eind jaren 40 beginnen mensen elkaar een geheimtip te geven. Die zeggen, goh, ik heb een blad ontdekt, de stijl, en Theo van Doesburg was helemaal weggezakt. En dat is pas door Hans Jaffé, die in het Stedelijk een tentoonstelling maakte en een boek maakte, is hij weer teruggekomen.
Ofschoon jullie toch ook heel duidelijk beschreven dat er vier tentoonstellingen zijn geweest, wat eigenlijk ook tentoonstellingen reeksen waren, in twee of drie van die vier tentoonstellingen, waar Nelly van Moorsel als ambassadrice bij betrokken was, die heel belangrijk zijn geweest voor het nachtleven, zou je kunnen zeggen.
Maar niet net na de oorlog. Dat kwam dus in Amerika op, maar ik heb, zoals ik net al zei, een biografie van Jan Handel geschreven. Die was toch heel erg in kunsten ook geïnteresseerd. En die begint op een gegeven moment aan vrienden, een geheimtip, zoals ze dat wel eens doet. Dit moet je eens kijken, want dat ken je natuurlijk niet, maar dat is heel interessant. Dus dat was na de oorlog, was dat helemaal weg. En je hebt inderdaad dus die vier tentoonstellingen, omdat we hebben zitten nadenken, hoe ga je nou op een, zoals wij dat nu doen, hè, hoe ga je op een kunstenaar terugkijken? Wat is er van overgebleven? En toen hebben we de 4 tentoonstellingen genomen waar Nelly iets mee te maken had. En dat is, kijk, ik moet even zeggen, Van Doesburg overleed in 31. En in 36 kwam de eerste echte tentoonstelling waar Nelly, hier in het Stedelijk. En dat is omdat, ja, we noemen Nelly ook de Joop Bonger. Zoals Joop Bonger voor Vincent van Gogh zorgde, was Nelly de eeuwige propagandist voor haar man Theo. Dat heeft ze een halve eeuw lang gedaan. En zij ging ook eind jaren 40, niet in Nederland, maar in Amerika, kwam een tentoonstelling, bleef ze ook een jaar wonen. En zo hebben we dus die 4 tentoonstellingen die hem hebben gemaakt in zijn nachtleven. Maar we hadden bijvoorbeeld ook iets heel anders kunnen doen. We hadden bijvoorbeeld ook kunnen terugkijken hoe vaak werd hij in Nederland geëxposeerd en in Duitsland, ik noem maar wat. Er zijn heel veel manieren om naar zijn nachtleven te kijken.
Tuurlijk.
Maar wij vonden dat belangrijk, omdat daarmee ook die enorm belangrijke rol van Nelly van Doesburg belicht kon worden. En meestal kun je dat nooit bewijzen. Wij weten niet hoe ver Vincent van Gogh het had geschopt zonder Joop Bonger. Ja. Maar bij Van Doesburg kunnen we het gewoon zien, want Van Doesburg was gewoon weg. En toen kwam dus Nelly weer terug. Dus dat is eigenlijk heel zeldzaam, dat je kunt zien, precies kunt nagaan, dat de kunstenaar die zo beroemd is geweest, want kijk, niet iedereen in Amerika had van hem gehoord, maar we hebben toch maar in het begin jaren 20 quotes uit de New York Times en zo gevonden. Dus hij werd wel gezien.
Er was een tentoonstelling, de eerste tentoonstelling in een reeks, in de galerie van Peggy Guggenheim. Jawel, de Peggy Guggenheim. Ja. En The Art of the Century. En vanuit daar reisde het nog langs, ik meen, ja, 6 grote, ja, steden, ja, in de Verenigde Staten.
Ja, ja. Peggy Guggenheim, die al eerder een beeld was. Want Nelly was al bij leven van Theo een zelfstandige vrouw. Maar die werd, als dat nog kan tenminste, nog zelfstandiger. Rookte sigaar of sigaretten, had een bobkapsel, droeg moderne kleding. En die liep door Londen. Toen woonde Peggy Guggenheim nog in Londen. En die zag daar die galerie en die stapte daar binnen, 1938. Toen had ze al hier in 1936 meegewerkt aan die tentoonstelling in Amsterdam. Ja, en zij overrompelde gewoon Peggy. Er werden hele goede vriendinnen. Maar het had natuurlijk wel door. Peggy had geld en zij niet. En Peggy had natuurlijk die beroemde oom van het Guggenheim Museum. Hè? Want Peggy heeft niks met het Guggenheim Museum. Dat is zijn familie. En Peggy ging naar New York. En daar, ja, daar kwam zij in een circuit. Dus Nelly, ook Calder en zo rondliepen. Waardoor die tentoonstelling, die op zichzelf vrij klein was. Die catalogus was ook niet heel gezaghebbend.
Ja, het ging om zoiets van 35 doeken.
Ja.
35 schilderijen of werken in ieder geval.
Ja, en dan is het de catalogus. Ik weet niet precies, maar ik denk 20 bladzijden.
Ja.
Dus dat was heel bescheiden, maar door de omgeving.
Maar dat was in die tijd ook wel normaler, dat je niet van die enorme boekwerken had als catalogus.
Nou, ja, nou, dat is niet helemaal waar,
ja?
Hoor.
Okay.
Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij Rozenberg in Parijs, die waren ook klein, maar daar was de afzender nogal status op.
Leons Rozenberg.
Ja, ja. Maar deze galerie van Peggy, kijk, Peggy was wel beroemd, maar die had dan helemaal geen status, maar het zat door de inleiding. Dat was een beroemde Amerikaanse kunstcriticus en door de afspraken dat het ging reizen.
Sweeney.
Ja, dus dat hadden ze heel goed in de gaten. En toen kwam er iets heel geks. Je hebt dan in de jaren 1956 kwam weer de grote stijltentoonstelling. En toen werd Nelly eigenlijk heel erg boos, want er gingen allerlei mensen, waar Van Doesburg min of meer afscheid van had genomen, die gingen die tentoonstelling beheersen. Zowel hier in Stedelijk, maar vooral in Amerika.
En waar dan,
Rietveld.
Waar Rietveld dan heel veel aandacht kreeg. En
dat is bijna, ja, als je wat je met Dada ziet. Kijk, Van Doesburg was ook een dadaïst, maar zit niet echt in die dada-historiografie. Maar bij dada zie je.
Dat komt ook omdat hij niet deel uitmaakte van de kerngroep.
Precies.
Hij was een van de fellow travelers, zou je kunnen zeggen.
Maar veel van die dadaïsten uit de jaren 10 en 20, die gingen in de jaren 50, 60 en 70 de geschiedenis van dada schrijven. Nou ja, dan kun je wel raden hoe die geschiedenis eruit zag.
Ja, degene die schrijft, die bepaalt.
Ja, maar dat is heel bijzonder dat een kunststroming, zeker bij dada, dat die bijna helemaal wordt geschreven door de deelnemers.
Ja.
Dat is heel merkwaardig eigenlijk. En Van Doesburg, ja, die, ja, hij was wel meer dan een fellow traveler.
Ja, maar hij kwam er wat laat bij. Heeft, ja, hij nooit. Hij heeft, maar kijk, hij heeft in die zin direct met de kern van Dara te maken. Ja. Omdat hij direct contact heeft met Schwitters en
Tristan Tzara,
Holland Dada, ja, en tournee gaat maken door, ja, Nederland. En natuurlijk, daar wil ik ook niks van wegnemen.
Ja. Nee, maar je hebt gelijk. En bijvoorbeeld Meccano deed hij.
Maar hij was niet een van die mensen die in Cabaret Voltaire in Zürich daar zat bij,
nee, nee,
de eerste stappen,
nee,
van Baby Dada.
Nee. Nee, want dat was al voor de stijl. Hè? Dat hebben we trouwens wel in Nederlander. Hè? Eigenlijk twee. Eentje Otto van Rees.
Ja.
En later hebben we, ja, ontdekt dat een kelner in dat Cabaret Voltaire een man uit Arnhem was. Dus er waren toch twee Nederlanders bij.
En mensen merken al in dit gesprek dat het onmogelijk is om een gestroomlijnd gesprek te voeren over zo'n duizendpoot. Jullie openen het boek ook heel mooi met een citaat van Doesburg, waarin hij, ik denk in een brief, zegt dat het onmogelijk is om de strijd op te geven. Want zonder strijd,
ja,
zonder strijd is er niks. Is er geen cultuur, is er, ja, geen muziek, is er geen beeldende kunst.
Ja.
Er moet strijd zijn. En daar is hij, daar wordt hij,
ja,
zou je kunnen zeggen, de verpersoonlijking van.
Ja, en daar zit ook nog een andere kant aan.
Vertel.
Dat is, zonder commentaar komt kunst nooit verder. Dat was, ja, een diepe overtuiging die later ook bijvoorbeeld door de Forum mensen en ook door Anton van Duinkijk zo echt is overgenomen. Ik weet niet of die van hem is overgenomen, maar die hele gedachte dat kunst alleen maar kunst en la poula en iedereen maakt mooie dingen, daar gelooft hij niet in. Je moet, om bij de tijd te blijven en om die kunst vooruit te brengen, moet je commentaar kunnen geven.
Er moet weerstand zijn.
Er moet weerstand zijn.
En mag ik ja, in dit verband een mooi citaat voorlezen dat jullie opgenomen hebben? Want dat is Jan Gresshoff, journalist en dichter.
Ja.
En die schrijft naar aanleiding van die postume tentoonstelling in het Stedelijk Museum het volgende. Ik ben het vierkant oneens met Van Doesburgs theorieën betreffende rationalisering der schilderkunst. Maar dat is van geen belang. Wat hij meedeelt is redelijk, goed doordacht, scherp, zuiver, juist geformuleerd. Van Doesburg, dat leert men uit iedere volzin als een klaar verstand, een strakke wil. Hij was puur en eerlijk. Ik verfoei zijn opvattingen. Hij breekt wat ik bemin af. Hij is mijn vijand. Maar hij is een vijand die ik vrees en eer, omdat hij intelligent, oprecht en krachtig is. Zijn dood was een verlies. Hij zegt was, want dit vindt dan plaats in 1936.
Nou, kijk,
dat is toch echt een prachtig eerbetoon.
Een heel prachtig eerbetoon.
Van tussen aanhalingstekens de vijand.
Maar behalve van Jan Engelman. Ik ga dit even doorbreken, want ja, het is inderdaad 1936.
Nee, maar wat ik interessant vind, is dat ook kennelijk toch ook op prijs wordt gesteld door mensen die heel andere opvattingen hebben.
Nee, maar dat en wil ik nou juist zeggen. Bij Jan Engelman was dat hypocriet. Want Jan Engelman,
want dit was Gresshoff dan, hè, voor alle duidelijkheid.
Sorry, Gresshoff. In 1931 heeft hij heel naar citaat. Of haal ik nu Gresshoff en Engelman door elkaar?
Dat denk ik, ja.
Oké. Okay. Ja. Nee, maar dit is natuurlijk helemaal waar. Ik reageer daar misschien een beetje.
Nee, want Engelman, want dat staat in die paragraaf daarboven, in de alinea daarboven inderdaad, dat Engelman dat met veel minder egaars doet. En die is
nou ja, die heeft dus twee citaten. 1931 is heel negatief, ja, en een 36, oh, dan wil hij het wel weer recht trekken.
Ja, maar toch iets kleinerend is dat allemaal. En
ja,
ik wil ook niet zeggen dat de manier waarop Gresshoff spreekt over Van Doesburg, dat de algemene opinie was. Maar het is een prachtige, ridderlijk eerbetoon.
Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens.
Van een,
ja,
tegenstrever, zou,
ja,
je kunnen zeggen.
Ja, ja, zeker, zeker.
En dat is helemaal in de geest van Van Doesburg, zou je kunnen zeggen.
Ja. Hij had enorm veel, hij wekte enorm veel weerstand op.
En maar hij drukte ook daar waar het pijn kon doen, natuurlijk.
Ja.
Dat is interessant.
Je zou wel een fly on the wall hebben willen zijn, want hij reageert er wel, maar vaak dat hij dan een sneerende opmerking naar zijn criticus maakt. Maar je vraagt je soms af, hoe heeft hij daar echt op gereageerd? Wat vond hij daar nou van?
We hebben toch heel vaak dat hij ook over de stijlmensen, dat hij een tier is op de stijlmensen.
Ja, zeker.
Dan zegt hij, ik heb scheid aan de stijl. Dat wordt letterlijk zo geschreven. Zeker. Ik heb scheid aan de stijl en het zijn allemaal een stelletje lummels. Ik vat het nu eventjes samen.
Dat is waar, maar je vraagt je toch af, want kijk, dat waren nog meer strategische opmerkingen. Maar er werd heel kleinerend over hem ook geschreven in allerlei kranten.
Tuurlijk.
En kijk, hij stond daarboven, kun je zeggen. Ik denk ook dat dat klopt. Maar je vraagt je soms toch wel af, wat moet dat met hem hebben gedaan?
Ja, kijk, wat ik zelf denk altijd over die militante houdingen die vaak uit kunst, vanuit kunstenaars af te lezen zijn, over van kunstenaars af te lezen zijn, is dat er moest wat bevochten worden. Want de omgeving was niet welwillend om mee te gaan. En wil je de status quo doorbreken, dan kan dat alleen maar als je ervoor gaat staan.
Ja.
En, want we kunnen nu bijvoorbeeld met verbazing kijken over de bijna militante houding van de abstracte, na de Tweede Wereldoorlog. Dat het veelgenoemde voorbeeld dat Morton Feldman breekt met zijn goede vriend Philip Guston, omdat hij weer figuratief gaat werken.
Ja.
En dan vervolgens wel bij het overlijden van deze Philip Guston een muziekstuk van een paar uur voor hem componeert als eerbetoon. Dus die vriendschap was nooit over. Maar kennelijk was het zo belangrijk en zo noodzakelijk, was er zoveel weerstand, dat datgene waarvoor zij stonden, dat
tuurlijk
die krachtige houding nodig had. En ja, dan is zo'n figuur als Van Doesburg een hele belangrijke figuur.
Tuurlijk, hij had donders goed door, je kunt niet allemans vriend zijn. Kijk, dat is ook een beetje het drama van elke avant-garde. Hè? Avant-garde, zo gauw je dat woord uitspreekt, is het alweer verouderd. Want je moet dus inderdaad het gordijn opzij schuiven, je moet ergens heen breken, je moet er tegen kunnen dat niemand je ziet staan en wil. Maar zo gauw je dat enigszins begint te bereiken, staat de groep achter je alweer klaar om jou weer opzij te duwen. Dat heeft Van Doesburg niet hoeven meemaken, omdat hij zo jong is gestorven.
Nou, dat heeft hij niet mee hoeven maken, maar hij deed daar zelf aan mee.
Nou ja,
hij was daar deel van.
Nee, maar hij heeft niet hoeven meemaken dat er een nieuwe generatie hem weer opzij duwde. Dat wil ik zeggen.
Ah, op die manier. Ja, want hij was tot op het einde, was hij druk bezig.
Hij was vol.
Was toch bij de oprichten van Laag Congrès.
Overal. Dus hij is echt midden in het leven gestorven.
Aan zijn astma-aandoening.
Kijk, maar dat zie je vaak bij oudere kunstenaars. Hè. Al die Cobra-kunstenaars zie je dat. Die hebben natuurlijk ook iets teweeg gebracht. Maar die werden allemaal ingehaald. Dus avant-garde is een heel ingewikkeld begrip. Want het is in no time is het geen avant-garde meer. Maar wij blijven het dan wel. Wij noemen het dan de historische avant-garde. Waarmee we eigenlijk bedoelden, ja, na 1930 was dat geen avant-garde meer. En het mooie van Van Doesburg is, het is natuurlijk terug dat hij zo jong is overleden, dat heeft hij allemaal niet hoeven meemaken. En wij hebben ook niet nog 20 jaar in het bejaardenhuis hoeven te beschrijven. Hij was full swing, midden in het leven. Nou, ging je dan naar Davos, wat natuurlijk ook allemaal heel dramatisch is gelopen.
Maar ja, want hij komt te overlijden in Davos.
Hij komt te overlijden in Davos, maar daar zat wel een heel merkwaardig randje aan. Omdat Nelly van Doesburg, dus zijn derde echtgenote, de eerste was Agnita Fijs, de tweede was Lena Milius, de derde was Nelly.
Ja, Lena Milius, die hem altijd trouw is gebleven als vriendin en hem gesteund heeft en Nelly ook gesteund heeft.
Financieel ook gesteund heeft. Ja. Een hele mooie relatie was dat. Maar Nelly zat dus met Van Doesburg in Davos en die diende hem ze nu en dan een injectie toe vanwege zijn long. En je moet je dat voorstellen, op een avond dient ze hem 2 injecties toe en hij valt dood neer. Ik zeg niet dat zij dat met opzet deed, maar je kunt je voorstellen het enorme schuldgevoel dat zij had van ja, ik geef mijn man 2 injecties en hij valt dood neer. Toen komt er een autopsie, overigens niet op haar verzoek, maar op daarvoor. En dan zie je in die correspondentie toch eigenlijk krankzinnig, dan beginnen die artsen na zijn dood te vragen, wat voor medicijnen slikt hij eigenlijk?
Ja, dat is ongelooflijk.
Dat is echt heel krankzinnig zelfs. Ja. En je kunt, dit is een beetje de psychologie van de koude grond, je kunt je ook voorstellen dat dat in ieder geval ook heeft geholpen in haar motivatie. Ik moet mijn man levend houden. Ik ga de rest van mijn leven, dat heeft ze ook echt
gedaan. Ja, dat beschrijven jullie ook in het boek.
Ja, dat is ook zo voorstelbaar. Maar voordat je het weet gaan mensen denken, oh, zij vinden dus dat zij haar man heeft vermoord. Helemaal niet, onzin. Maar je moet je dat even voorstellen. Je staat in één kamer, geeft iemand 2 injecties en valt dood neer. Dat voelt niet als dat je zegt, God, wat heb ik mijn man goed geholpen.
Ja.
Ze had het al eerder gedaan, dus het is niet zo dat zij een experiment uitvoerde. Maar dat was een hele gekke, een gek einde. Ook, en dat paste wel een beetje bij zijn leven. Dat schrijft iemand haar ook. Hè. Ik geloof dat Lena dat ook aan Nelly schrijft. Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd. Het ging nooit smoothie of geleidelijk. Het was altijd strijd en verrassing en actie.
Wat onbesproken is gebleven, je hebt er eventjes aan gerefereerd, is dat Theo van Doesburg zich steeds meer toelegt op samenwerking met architecten. Eerst was er Oud en op een gegeven moment komt daar Cornelis van Eesteren. En met Cornelis van Eesteren maakt hij prachtige dingen. Ja. Dat zijn die contracomposities, niet aan de schilderijen, maar de architectuurtekeningen.
Ja.
Die axonometrische tekeningen van een soort zwevende architectuur. Ja. Een architectuur die zich niets lijkt aan te trekken van zwaartekracht.
Ja.
En uiteindelijk ook, wat ook niet onvermeld mag blijven, de Obed in Straatsburg. Een opdracht die Sophie Teuber-Arp en Hans Arp krijgen.
Obed en natuurlijk het huis in Meudon.
En zijn eigen huis in Meudon, inderdaad.
Die ideeën zijn er ook al debet bij dat het daarbij is gebleven. En daar verschillende meningen
maar
over.
Maar hij was, laten we zeggen, een theoretisch artistiek betrokken bij architectuur. Het was geen architect.
Nee, maar dat
niet
zag
van,
hij...
Niet van opleiding.
Zag hij zelf een tikje anders.
Ja, dat weet ik. Hij noemde zichzelf in een... In één zin,
hij wilde dat kleur, en dat is trouwens ook een hele productieve gedachte, hij wilde dat kleur echt nadrukkelijk onderdeel was van de architectuur. En die architecten zagen het toch vaak een beetje als decoratie. Het is een uitzondering natuurlijk in Drachten, de papegaaibuurt met...
Maar dat is juist weer hele traditionele architectuur, waarbij dan... Die,
maar daar is die kleur heel...
Die kleur als werkend bestanddeel is toegevoegd.
Het enige, los van in Straatsburg, Obed, maar het enige huis wat die... sommige mensen vinden dat prachtig, ik ben er wel eens geweest. Vind het niet lekker hoor, als huis en atelier.
Nou, het is wat klein natuurlijk, jij bent ook vrij groot. Dus, maar als je, wat ik heb gedaan toen ik daar eventjes verbleef, als je even door de knieën zakt in die kleine keuken, en dan richting de hoogte van ongeveer van Doesburg.
Ja.
Ergens tussen de 1,61 en 1,67 zweefde, volgens onzekere bronnen.
Ja.
Dan snap je het wel beter al natuurlijk.
Jawel, maar zo'n betonblok in de keuken daar beneden. Nee, dat is voor mij niet... Maar het is natuurlijk wel een heel leuk idee. Hè? Dus als je daarvoor staat aan die kleuren, dat balkon.
Wat ik voornamelijk opvallend vind, is dat het nog vrij traditioneel is.
Ja.
Ja, want heel veel van die gebouwen uit die van die architectuur uit die tijd, zoals Villa Stijn van Le Corbusier.
Ja.
Als je daar de auto van Le Corbusier voor ziet staan, ja, dat is een hele rare bus, een soort locomotief. En dat huis, dat is nog contemporain aan ons.
Ja, behalve boven, hè, met die deur.
Tuurlijk, maar als je dat zo ziet, dan is dat huis veel minder verouderd, zeg maar.
Ja.
En dat kan je ook op een bepaalde manier zeggen. Het is een vrij bescheiden, van vrij bescheiden dimensies. Maar dat zou je ook kunnen zeggen over het huis van Doesburg. Is dat het vrij actueel is nog.
Ja.
En dat is een grote kwaliteit. Maar dan is er ook nog, en dan moeten we besluiten. Maar die Obed, die is gerestaureerd inmiddels. Maar dat is weer typisch hoe het dan gaat met van Doesburg. Hij neemt die opdracht bijna over en richt dan die grote zaal in. Het resultaat mag er wezen, maar...
dan denk je wel... God,
als persoon om mee samen te werken, onmogelijk
figuur. Bij Obed, ik ben al jaren niet meer geweest, maar toen ik daar binnenkwam, dacht ik van... wat goed dat van Doesburg hier zijn klauwen
ingezet heeft.
Ja, want daar ben ik veel enthousiaster over dan het huis in Meudon.
Ja, en dan tot slot, dat moet ik toch nog vragen aan je.
Ja.
Dan heb je dat leven, dan is er zoveel omgevoeld en ook zoveel bereikt. En waarom dan die titel, Ik sta helemaal alleen? Ook al is dat wat ironiserend, waarom die titel en niet een titel die direct een positiever weerklank heeft, die datgene wat wel bereikt is, weerspiegelt?
Nou, dat had ook gekund, maar we hebben voor deze titel gekozen omdat dat de beleving van Doesburg was. Niet één keer, maar bij herhaling.
Ja.
Dus wij wilden een programmatische titel vanuit Van Doesburg zelf. En daarom eindigen we ook met die zin die jij dadelijk gaat voorlezen, dat niet per se onze opvatting is, want hij werkt heel veel met mensen samen. En hij heeft ook mensen waar hij, onder meer Anthony Kok, waar hij zijn hele leven goed mee heeft samengewerkt. Maar dat was wel zijn beleving. En dat zie je ook vaak, ook in de liefde. We hebben het niet over gehad, hoeft het niet, maar Stefie Kiesler bijvoorbeeld, daar wilde hij iets mee beginnen. Ja, die ging dan ook maar weer weg. Van Doesburg.
Maar heeft hij wel een affaire mee gehad?
Ja, maar Van Doesburg vond altijd, ik sta altijd alleen.
Ja.
Dat ja. Is de
vraag. Maar wat wel zo is natuurlijk ook, is dat hij doet zoveel, roept heel veel weerspannigheid op. Ja. En waardoor mensen hem ook buitensluiten. En niet iedereen is zo'n propagandist-organisator als hij.
Ja.
Dus als er dan dingen worden georganiseerd, dan sluiten zij zich daar weer bij aan. Maar dan zijn ze niet te beroerd om onder elkaar te zeggen, ja, laten we een douche hier buiten houden.
Ja.
Omdat dat weer heel veel weerspannigheid oproept natuurlijk. En dus je kunt het je ook wel voorstellen. Dus het is ook soms ook terecht.
Als biograaf is dat heerlijk, want hij was natuurlijk ook een opschepper. En dat is voor een biograaf heerlijk, want daarmee geeft iemand zich bloot. En dan konden we ook aangeven, als ik nog één opmerking over mag maken, hij maakte dan bijvoorbeeld met zijn vrouw Agnita Fijns, daar heeft hij echt ruzie mee gekregen. Maar als hij dan in een buitenlands tijdschrift moest aangeven, wie tellen er eigenlijk mee als dichters, noemde hij haar toch weer.
Precies.
Dus het is niet zo dat hij alleen maar Haantje de Voorst was. Hij moest natuurlijk wel de baas zijn, of alles. Maar hij kon ook loyaal zijn.
Genereus.
En genereus. En omdat het een opschepper was, konden wij dat allemaal zien.
Ja, en een onverbeterlijk optimist. Want je kunt zeggen opschepper, maar het was ook dat hij vergezicht had en dat hij de wensgedachte ook uitsprak als mogelijke realiteit.
Ja.
Hans Renders, dank je hartelijk voor dit gesprek. Dank voor het luisteren.